Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, van harte welkom in deze dienst, waarin dominee Wijnhorst uit Katwijk aan Zee zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 84, vers 2. Zelfs vind de mus een huis, o Heer. En ook vers 6. Want God de Heer, zo goed zo mild, is te alle tijd een zon en schild. Ik noemde u het tweede en het zesde vers van Psalm 84. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, die ons met liefde heeft geschapen, van God de Zoon, die uit liefde voor ons is gestorven, en van God de Geest, die met liefde in onze harten wil wonen. Amen. Ja, waarlijk, God is voor Israël goed. We gaan zingen uit Psalm 73, de psalm die in deze dienst ook centraal zal staan. Psalm 73, vers 1, 6 en 8. 73, 1, 6 en 8. Wij belijden vanavond ons christelijk geloof en wij doen dat met de gelovigen van alle tijden en ook van alle plaatsen. En als amen op onze geloofsbelijdenis zingen wij uit op toonhoogte 265. Halleluja, eeuwig dank en ere, word op aard en in de hemel, Heere, voor uw liefde, u toegebracht. 265. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel, maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader en van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de opstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Zullen we samen gaan bidden? Drie enig God, U Vader, Zoon en Heilige Geest. U willen wij hartelijk danken voor ons samen zijn. Danken dat U ons bijeen hebt gebracht. Bijeen bij elkaar. Zodat we de gemeenschap der heiligen mogen beleven, bijeen, bij u. Zodat we opnieuw mogen ontdekken wat u ons te zeggen hebt. En zodat we opnieuw mogen merken dat uw hart, uw vaderhart, voor ons klopt. U brengt ons samen op deze dag, Vaderdag. En als er één vader is die, ja, die geschenken, die cadeaus, die liefde verdient, dan bent u het wel. En dan kunnen we alleen maar tegelijk zeggen, Vader, wij schieten daar enorm in tekort. In het groot maken van u, in het eren van u, in het dienen van u. We schieten er enorm in tekort. Zo Ja, zodat u daar alleen maar verdrietig over kunt zijn. En wij bidden, geef dat wij dat beseffen, dat we het niet gewoon vinden, dat we er niet overheen walsen, als we in ons leven te weinig laten merken dat we er eentje van u mogen zijn. We kunnen niet anders dan aan het begin van ons samen zijn zeggen, Vader, ik ben het niet waard uw kind genoemd te worden. En wat een wonder is het dat we dan toch uw kind mogen zijn. En dan kunnen wij u alleen maar prijzen, Heer Jezus, want u was de enige echte zoon van de Vader op deze aarde. U hebt zo geleefd zoals het de bedoeling was. En ondanks dat er niets op u aan te merken viel, bent u toch naar het kruis gegaan en hebt u de straf willen dragen, onze straf. U verlaten, zodat wij kind aan huis mogen zijn. Toch, ondanks alles, we prijzen u, Heer Jezus, voor uw liefde. En we prijzen u, Hemelse Vader, dat u dankzij de Heer Jezus ons aan uw hart wil drukken. Wij danken u dat we mogen samenkomen om te lezen in uw woord. En voordat we dat doen, bidden we eerst om uw aanwezigheid, Heilige Geest. En we geloven, we vertrouwen erop dat u er bent, want u hebt het zelf beloofd dat waar mensen samenkomen in de naam van Jezus, dat u daar bent. En we kunnen u er nooit op betrappen, dat u iets zegt, iets belooft en het niet nakomt. En daarom danken we u dat we mogen weten, u bent er, hier, thuis. Maar nu vragen we ook, open ons hart. Open het hart van ieder van ons, van jong en oud, en geef dat het woord vrucht draagt. Dat we aangesproken worden. Dat we mogen ervaren, God de Vader heeft ook mij op het oog. En dan bidden we, Heilige Geest, wilt u de Satan te sterk zijn? We weten, hij is misschien wel de meest trouwe kerkganger. Hij zal geen dienst overslaan. En hij zal altijd weer druk in de weer zijn om ons af te leiden van u, van het woord. Wij bidden, wilt u hem in de houtgreep nemen, zo dat hij zijn werk niet kan doen. Zo dat we aangesproken worden. Laat zo uw woord zijn loop mogen hebben. En Vader, ja, dan bidden we. We zitten hier en misschien dat we ons herkennen in de strijd, in de aarzeling, in de aanvechting ook van Asaf. Hij mag dan een kind van u zijn, toch vraagt hij zich soms af, waar bent u nou, Vader? Hoe zit dat nou allemaal? Waarom gaat het soms zo vreemd op deze aarde? En misschien dat we dat herkennen. Dan bidden we, geef dat ook wij. Vanuit uw woord aangesproken mogen worden, zodat we verder kunnen. Zegen ons allemaal. We bidden voor degene die we missen. U weet ze toch te vinden, goede God. Degene die vanwege ouderdom of vanwege ziekte of andere omstandigheden niet in staat waren te komen. We bidden ook voor degene die wel hadden kunnen komen. Die niet wilden, geen zin. En misschien wel uit een stukje onverschilligheid. En dat ze zeggen, die vader, die hemelse vader kan me gestolen worden. Misschien dat ze sprekend lijken op die zoon die zei, bonjour vader, ik ga er vandoor. En wij zitten hier en wij denken aan hen. En misschien zijn het wel onze kinderen of andere geliefden. Dan bidden we, laat merken dat u ze mist. Dan vragen we, vader, uw armen reiken ver genoeg om het verst afgedwaalde kind van u terug te halen. Doe dat alstublieft. En geef dat ze mogen merken dat er een vader op de uitkijk staat. Die niets liever wil dan hen aan het hart te drukken. die niets liever wil dan geen geschenken ontvangen. Nee, dan geschenken geven als teken dat u van ons houdt. Ga zo door dan met uw werk hier en overal waar uw gemeente nu of misschien zelfs later nog mag samenkomen. We bidden dat in de naam van Jezus, onze Redder. En we danken u, Heere Jezus, dat u op dit moment ook voor ons bidt en pleit. Amen. We gaan samen lezen uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen. We lezen Psalm 73. We lezen het woord van onze God, Psalm 73. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren bijna uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Ze verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek, het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet, ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Ze spotten en spreken boosaardig van onderdrukking, ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel, hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgepest wordt, dat ze zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos, toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken als die goddeloze. Zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Ze worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult me leiden door uw raad en daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezweekt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt alle die als in hoererij u verlaten, maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover de schriftlezing. Zalig zij die de woorden van onze God horen en in hun hart bewaren. We staan stil bij die worsteling van Asaf in deze psalm. Geloven, dat schrijf ik er boven als thema. Geloven, wat heb ik eraan? Wat heb je eraan? Hij komt tot rust, vers 23 en 24, als hij ontdekt dat hij bij God mag zijn. En dat God hem vastgrijpt en leidt en opneemt eens in heerlijkheid. We gaan samen eerst nog een keer zingen. Dat is ook een psalm van Asaf, 77. Beetje dezelfde worsteling. We zingen uit psalm 77, vers 6 en vers 7. Psalm 77, vers 6 en 7. Gemeente van Christus, voor mij hoeft het niet meer. Hij schreeuwde het bijna uit. Die knul van 18. Hij oogde boos. Opstandig. Of was hij teleurgesteld? Verdrietig. Voor mij hoeft het niet meer. Ik keek hem aan. Vragend. Waar heb je het over? Wat bedoel je? Nou, voor mij hoeft het niet meer. Het geloof. De kerk. God. Ik heb het er helemaal mee gehad. Wat schiet je ermee op? Wat heb je eraan? Je gelooft. Maar ondertussen wordt het lichaam van je vader gesloopt door de kanker. Je gelooft. Maar ondertussen krijgt je moeder een heftige hersenbloeding en is ze er geweest. Je gelooft. Maar ondertussen smakt je opa met zijn fiets tegen de grond en moet je hem begraven. Stuk voor stuk situaties die ze in mijn familie, in mijn vriendenkring hebben meegemaakt. Waar was God in al die schokkende voorvallen? Keek hij vanuit de hemel werkeloos toe? Had hij een oogje dicht gedaan? Sliep hij? Nee, voor mij hoeft het niet meer. Aangrijpende woorden. En ten diepste een schreeuw. Een hartekreet. Want geloven. Wat heb je er nu aan? Een indringende vraag. Zeker als die wordt gesteld door een oprechte gelovige. Iemand die in hart en nieren christen is en die zich vertwijfeld afvraagt, wat heb ik eraan, wat koop ik ervoor, wat word ik er wijzer van, want mijn collega Truus die nergens aan doet en mijn vriend Kees die zich om God nog gebod bekommert, die gaat het voor de wind, geen centje pijn, en ik, terwijl ik God probeer te dienen, terwijl ik mijn leven afstem op Gods geboden, ik zit dagelijks in de hoek waar de slagen vallen. En waarom is het zo oneerlijk verdeeld? Waar is die goede hand van God? Wat merk ik daar concreet van? Geloven. Wat heb je eraan? Nou, dat is niet alleen een vraag die op je lippen kan branden in 2015. Dat was ook al een vraag in een ver en grijs verleden. Weet u, ik ben blij dat de Bijbel geen boek is met alleen maar supergelovigen. Mensen die altijd met overtuiging zingen. Mensen die nooit van wankelen weten. In de Bijbel kom je ook mensen tegen met de nodige vragen, met twijfels, met aanvechtingen. Eén van hen is Asaf. En we horen hem aan het woord hier in Psalm 73. Hij legt zijn hart voor ons open. Hij vertelt heel eerlijk van zijn strijd en zo doet hij zich niet mooier, niet vromer voor dan hij is. En daarom leren we Asaf kennen als een mens zoals u, zoals jij, zoals ik. Geloven. Wat heb je eraan? Ik weet, ja, er zijn mensen die praten eens een keer over het lijden bij de open haard onder het genot van een goed glas wijn. Ja, die kennen geen echte aanvechting, die liggen er niet van wakker. Geen persoonlijke worsteling, het is ver van hun bed. En ik weet wel, er zijn ook mensen die laten het lijden heel berustend over zich heen komen. Die kennen ook geen echte aanvechting. Die ondergaan het gelaten. Ja, je kan er toch niks aan veranderen. Dat is nou eenmaal zo. Maar voor Asaf is het een echte worsteling. Toegegeven, dat blijkt niet uit het begin van deze psalm. Want Asaf zet hoog in. Hij begint met een belijdenis. Met een prachtige geloofsbelijdenis. God is goed voor Israël. God is goed voor hen die zuiver van hart zijn. Nou, misschien wil jij het na deze ene regel al voor gezien houden. En misschien wilt u liever een aantal toontjes lager zingen. God is goed. Ja, die Asaf, die Halleluja-roeper is vast iemand die met oogkleppen oploopt. Iemand die niet weet wat er te koop is in deze wereld. God is goed. Ja, je zal je man maar verloren hebben. Je zal maar een ernstig gehandicapt kind hebben. Je zal maar te horen hebben gekregen dat je een ernstige ziekte hebt. Je zal maar van de ene op de andere dag op straat komen te staan. Je zal... En dan zeggen... God is goed. Nou, let wel. Dit is geen vroom gepraat van iemand die nog nooit iets heeft meegemaakt. God is goed. Dat zegt Asaf niet in zijn studeerkamer achter zijn bureau. En dat zegt hij ook niet in een hutje op de hei ver van de bewoonde wereld vandaan. Nee, dat zegt hij, dat belijdt hij na heel veel strijd. God is goed. Dat wil Asaf eerst even melden. Zo van, voordat je nou verder deze psalm leest, dit voorop. Ik weet het weer, ik heb het weer gevonden. God is toch echt goed voor de mensen die bij hem horen. Maar ik was het wel bijna kwijt. Ik heb het ook een tijdje niet kunnen zeggen. Ik had bijna gezegd, ik heb het gehad, maar voor mij hoeft het niet meer. Ik zet er een punt achter. Wat was er namelijk aan de hand? Nou, het leven van Asaf verliep bepaald niet op rolletjes. We weten nou niet precies wat er aan de hand was. Nou, weet je wat, laten we maar gewoon onze eigen situatie invullen. Die schokkende gebeurtenissen in ons leven. Het dagelijkse verdriet. Als weduwe, weduwnaar. De moeite vanwege de kinderen. De gezondheidsproblemen. De financiële tegenvallers. Wat het bij Asaf was, dat weten we niet. We horen hem wel klagen. De hele dag word ik gekweld. Mijn bestraffing is er elke morgen. Vers 14. Hij ging 's avonds vaak slapen met de gedachte, wie weet is het morgen beter. Maar hij was nog niet wakker of hij voelde het al. Ja, weer een slechte dag. Het bleef maar doorgaan. Er kwam nooit een einde aan. En, ja, dit werd voor Asaf nog moeilijker als hij keek naar andere mensen. Naar ongelovigen, naar spotters, die leken helemaal geen problemen te hebben. Die wisten niet wat zorgen waren, die kenden alleen voorspoed. En daar begreep Asaf niets van. Dat klopte toch niet? Want als jochie had hij op de catechisatie geleerd wie God verlaat. Die heeft smart op smart te vrezen. En dat was hem van kindsbeen voorgehouden en dat had hij geloofd. Logisch toch? Als de rabbi, als de dominee dat zegt. En als dat zo staat in het woord van God, dan is dat toch waar? Ja, hij wist nu wel beter. Hij had zich wat laten wijsmaken. Trouwens, hij weet ook nog als de dag van gisteren, die rabbi had ook gezegd. Asaf, jongen. Knoop nou goed in je oren. Hij die op God vertrouwt, zijn wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Hoe had hij het toen kunnen geloven? Hij was toen niet wijzer. Hij kon het nu toch met zijn eigen ogen zien. Het was veel aantrekkelijker om de Bijbel aan je laars te lappen. Gezegend de zachtmoedige. Nou, dat had je gedacht. Gelukkig die keiharde lui die over lijken gaan. Gezegend wie zuiver van hart is. Laat je toch niks wijs maken. Gelukkig wie door slim liegen en bedriegen alles voor elkaar krijgt. Gezegend wie bescheiden altijd een ander voor laat gaan. Nou, vergeet het maar. Gelukkig de brutalen, die hebben de halve wereld. De ongelovigen. Zij stralen het gewoon uit. Kijk eens hoe goed het met ons gaat. Ze zijn trots. Ze uiten stoere taal. Vers 9. Jongens en meisjes, ik moet even denken aan Jaapie. Die was een aantal maanden ernstig ziek. En hij vroeg elke dag of God hem weer beter wilde maken. Aanvankelijk gebeurde dat niet. En weet je wat zijn ongelovige vriendje Koos toen tegen hem zei? Zie je wel dat God je niet helpt? Je bidt je knieën kapot. Maar die ziekte verdwijnt niet. Yo, God bestaat helemaal niet. God is verzonnen door domme mensen die zichzelf voor de gek houden. Geloven. Wat heb je eraan? Nou, weet je wat Asaf merkte? Dat zulke opmerkingen bij hem bleven hangen. En dat hij ze diep in hun hart gelijk moest geven. Hij zong in de tempel wel die prachtige liederen over God die je beschermt en zo. Maar wat merkte je daar nou van in de praktijk? Maakte je jezelf niet blij met een dode mus? Kon die maar niet beter stoppen met bidden? En kon die maar niet beter zijn Bijbel verbranden? En kon die maar niet beter een punt zetten achter zijn relatie met God? Nou, daar heb je de strijd van Asaf. En weet u wat ik denk? Die Asaf is niet dood. Die is springlevend. Hij leeft nog, ook in 2015. En het kan gebeuren dat je hem hier in Ochten op de straat tegenkomt. En het kan gebeuren dat je met hem leeft onder één dak. En het kan gebeuren dat je op een dag merkt dat hij leeft in je eigen hart. Want wie kent dat niet? Dat je eraan denkt om af te haken. Dat je je van de kerk van God wil losmaken. Want zeg nou zelf, het is toch ook niet te begrijpen. Het is zo ongelijk verdeeld in de wereld. En dat niet alleen, het is voor je gevoel ook zo verkeerd verdeeld. Want waarom gaat het die ander die maar wat sjoemelt, die voor het vaderland wegleeft, altijd voor de wind? Hij hoeft nooit naar de dokter. Hij weet nauwelijks hoe het ziekenhuis er van binnen uitziet. Altijd kerngezond. En jij loopt de deur bij de dokter plat. En je staat keer op keer bij een open graf. En je voelt je door God in de steek gelaten. Heb ik God daar nu zo hartelijk voor gediend? Asaf was jaloers. Jaloers op de ongelovigen. Ze leven als God in Frankrijk. En Asaf was verbijsterd. Verbijsterd over Gods beleid. God is totaal niet na te rekenen. Ja, misschien sta jij ook wel eens perplex als je ziet hoe alles rijlt en zeilt in deze wereld. En misschien ben je ook wel eens met stomheid geslagen. Dat is geen zonde. Alleen, ja, de duivel is er dan als de kippen bij om je God vaarwel te laten zeggen. En hij fluistert je in. Zeg het. Zeg het hardop.
God kan me wat. Voor mij hoeft het niet meer. Wat heb ik aan hem nu ik het zo moeilijk heb? Bijna zou Asaf dat gezegd hebben. Bijna was ik uitgegleden, zegt hij in vers 2. Uitgeleden, daar kan je soms helemaal niets aan doen. Jongens en meisjes, weet je wat er een paar maanden geleden gebeurde met Jaapie? Nou, het had gesneeuwd en het was spekglad. En Jaapie moest een boodschap doen voor zijn moeder. Pas nou op dat je niet uitglijdt, had ze nog gezegd. Ja, natuurlijk niet, mams. Ik sta altijd stevig op mijn benen. Maar ondertussen, Jaapie ging wel met een tas vol boodschappen onderuit. Zomaar uitglijden. Daar kan je soms helemaal niets aan doen. Asaf wilde het niet zeggen. Asaf wilde het niet eens denken. Maar hou je gedachten maar eens tegen. Het overkomt je gewoon. Je glijdt uit. En toch, Asaf kon geen punt zetten achter zijn geloof. Ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen, zegt hij in vers 15. Dat ging hem te ver. Opstandig spreken over God, kritiek uiten op God, breken met God. Hij wilde dat zijn medegelovigen niet aandoen. Nou, weet u, toen ik dat las, werd ik warm van binnen. Want dat is toch prachtig. De band met de gelovige houdt hem tegen. Mag ik jou een advies geven, een dringend advies? Ga er niet in je eentje met je geloofsvragen ervandoor. Laat de gemeente een vangnet zijn. Hoezo? Oh, je kan toch zeker ook wel geloven zonder de kerk? Rara wie je dat telkens influistert. Asaf heeft ontdekt dat hij de gemeente nodig had. Medegelovigen. Maar ja, daarmee is zijn probleem niet opgelost. Hij piekert zich suf. Hij komt er niet uit. Totdat, vers 17. Nee, niet totdat hij zijn gezonde verstand is ging gebruiken. Nee, niet totdat hij alles eens heel goed op een rijtje ging zetten. Totdat ik Gods heiligdom binnenging. Kijk, dat is het keerpunt in deze psalm. Laatst wilde ik via de afrit de autosnelweg opgaan, per ongeluk, een blackout. En toen stond daar dat rode bord met die witte dwarsbalk en daaronder de woorden, ga terug. Met andere woorden, je zit verkeerd, man. Helemaal verkeerd. Keer om. Ook als we de Here dienen, ook als we God van harte lief hebben, kunnen wij het spoor wel eens bijsteren zijn. We slaan zomaar een verkeerde weg in. Als er dan geen keerpunt was. Nou, het keerpunt voor Asaf was de gang naar de tempel. Hij verkeerde in tweestrijd. Zal ik een punt zetten achter mijn geloof? Zal ik er de brui aan geven? Zal ik... Tweestrijd. Totdat ik Gods heiligdom binnenging. Want wat gebeurt er in dat heiligdom, de tempel? Daar spreekt God tot Asaf. Kijk, tot nu toe had hij het over God, wat afstandelijk en nogal cool. Hij probeerde God te begrijpen, hij probeerde God na te rekenen. In het heiligdom spreekt God tot Asaf. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag. Je gaat op zondag naar de kerk, En je hebt niet al te veel zin. Je hebt misschien 1000 vragen. Maar opeens is er een woord. Een lied. Een gebed. God laat Asaf wat ontdekken. Hij had zich blind gestaard. Op het leven hier en nu. Maar dat is kortzichtig. Je kijkt dan niet verder dan het aardse leven lang is. Maar er is toch meer, een leven na dit leven. Maar wie leeft zonder God, die zal ook sterven zonder God. Wat een ontdekking. Onze kijk op dit leven is alles bepalend. Leven we maar één keer? Of komt er een leven na dit leven? Kijk, in Gods heiligdom, daar ontdekte Asaf een antwoord op die vraag. Geloven, wat heb je eraan? In Gods heiligdom, daar stelde God aan Asaf een hele persoonlijke vraag. Asaf, wil je ruilen? Wat wil je? Nu, misschien moeite, zorg, maar met een blij vooruitzicht. Of nu misschien weelde. Maar wie ver van u de weelde zoekt, vergaat een keer en wordt vervloekt. Asaf, wat wil je? Wil je ruilen? Ik ben benieuwd, hoe zal hij reageren? Nou, hij zegt geen ja, hij zegt geen nee. Weet je wat hij zegt? Wat was ik verbitterd? Wat was ik onverstandig? Ik leek wel een redeloos dier. Vers 22. Ik was zo dom als een ezel. Zo lomp als een olifant in een porseleinkast. Weet u wat zo heerlijk is? Dat God zulke mensen de rug niet toekeert. Integendeel, hij steekt zijn handen naar hen uit. Nee, Asaf kreeg geen pasklaar antwoord. Nee, zijn zorgen waren ook niet ineens voorbij. Maar hij kreeg wel een andere kijk op de dingen. Eerst was hij jaloers op de ongelovigen. Eerst zei die geloven, ja, wat heb je eraan? Maar nu, God had hem wat laten zien. Wat dan? Nou, dat wat Paulus later ook zegt. Het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die wacht. Paulus gebruikt daar het beeld van een weegschaal. En aan de ene kant van die weegschaal legt hij het lijden van het hier en nu. Hij onderschat dat niet. Hij heeft er oog voor. Hij kent dat ook uit eigen ervaring. En het is misschien ook zwaar, heel zwaar, loodzwaar. En toch, aan de andere kant van die weegschaal legt hij iets wat meer gewicht heeft. De heerlijkheid die wacht. Daar weegt het lijden niet tegenop. En dat is geen zoethoudertje. Nee, dat geeft kracht voor vandaag. En dat geeft blijde hoop voor de toekomst. Geloven, wat heb je eraan? Het lijkt soms meer dat geloven je meer kost dan het je oplevert. Maar geloven is toch ook geen rekensommetje. Welke voordelen heeft het? Wat levert het me op? Geloven gaat niet om wat, maar om wie. Geloven is geen rekensommetje. Geloven is een relatie. Het is net als bij een huwelijk. Je trouwt toch niet omdat dat je zoveel oplevert? Je trouwt toch niet omdat je vrouw zo lekker kookt? Als het Ja, als het alleen daarom gaat, dan heb je een waardeloos huwelijk. Dan had je misschien beter een huishoudelijke hulp kunnen nemen. Nee, je trouwt vanwege de persoon, vanwege de relatie, vanwege de liefde. Geloven, wat heb je eraan? Nou, God. God is bij me. Voortdurend. Hij steekt zijn handen uit. Asaf dreigde uit te glijden. Asaf dreigde God los te laten, maar God greep hem vast. Geloven, wat heb je eraan? Nou, geef de Heere God de hand. En hij nodigt je daartoe uit. En dan ga je overal samen op af. Hoe donker die weg ook is. Hoe diep het dal ook is. En dan mag je weten van een hand die niet loslaat. Een sterke hand. Een vaderhand. Laten we eerlijk zijn. Ja, we willen niet graag afhankelijk zijn. We willen niet graag aan het handje meelopen. Luister eens naar Asaf. U hebt mij bij de rechterhand gepakt. Jongens en meisjes, Jaapie moest geopereerd worden en bang dat hij was. Hij verzette zich en hij was niet meer te kalmeren. En tenslotte zei zijn vader, joh, wees nou maar rustig. Ik ben erbij. En zolang het duurt, zal ik jouw hand vasthouden. En dat gebeurde. En met zijn kleine hand in die grote hand van zijn vader kwam hij tot rust. En gaf hij zich volkomen over. U hebt mij bij mijn rechterhand gegrepen. Geloven. Wat heb je eraan? Nou, geef de Heere de hand. Dan leidt hij jou door het leven. Nee. Nee, God is niet de wandelaar die met jou meegaat op jouw weg. Hij bepaalt de route. Hij is de gids. Maar luister naar Asaf. U zult mij leiden door uw raad. Dan kan je alleen maar bidden. Heer, leer mij uw weg. Die zuiver is en goed. Want uw weg met mij, ja, die gaat wel eens lijnrecht in tegen mijn plan. En die is voor mij ook wel eens volstrekt onbegrijpelijk. Ik was niet voor niets zo jaloers op anderen. Zo dat ik alleen maar kan kreunen. Houd mij vast, laat uw liefde stromen. Houd me vast, heel dicht bij uw hart. U zult mij leiden door uw raad. Geloven. Wat heb je eraan? Nou, geef God de hand. Dan brengt hij je thuis. Luister maar naar Asaf. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Daarna. Nadat uw hand mij van stap tot stap heeft geleid. Daarna, na zoveel onbegrijpelijke wegen. Daarna, na vele waaroms. Daarna. Opnemen in uw heerlijkheid. Nou, dat was die zo'n beetje, de psalm van Asaf. Zijn worsteling. En je vraagt je af. Waarom schrijft hij dit allemaal nou op? Hij is er toch uit? Ik denk dat wij dit voor onszelf zouden houden. Zulke diepe twijfels, daar loop je toch niet mee te koop? Asaf schrijft het op. Nee, God laat het in de Bijbel zetten. Hij weet, ook als je gelooft, kan je glibberen, onderuit gaan. En God geeft ruimte voor zulke vragen. Hij weet dat je niet altijd kunt zeggen, God is goed. En toch, hij steekt zijn hand naar je uit. Misschien dat iemand zegt, ik? aan Gods hand nu, tijdens mijn leven en eens bij mijn sterven? Hoe is dat mogelijk? Nou, dat is alleen mogelijk dankzij Jezus Christus. Kijk, als ik naar hem kijk, dan word ik bepaald niet jaloers. Want van het begin tot het einde, moeite en verdriet. Hij liep aan de hand van zijn vader. En hij heeft zich nooit losgerukt uit de hand van zijn vader. Omdat hij een andere kant op wilde. Omdat hij voor de weg terugdeinsde. Hij liep door. Tot het kruis. Toen liet zijn vader hem los. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom? Opdat ik. Als ik twijfel aan Gods liefde. Als ik kreun, o God, waarom? Opdat ik mag kijken naar die handen van Jezus. Littekens. Doorboord. Uit liefde. Voor mij. Geloven, wat heb je eraan? Nou, ik moet tenslotte denken aan Julie van Houseman. Ze had verkering met een zendeling die zou worden uitgezonden naar Groenland. Ze zouden trouwen en dan ook samen de zending ingaan. Maar toen het zover was, toen werd Julie ernstig ziek en ze had nauwelijks kans op herstel. Ze trouwde. Toch. Aan het ziekbed. En daarna vertrok haar man naar Groenland. Ze namen afscheid. Misschien wel voorgoed, maar er gebeurde een wonder. Julie werd na verloop van tijd beter en ze ging ook naar Groenland. En toen ze daar aankwam, toen was ze net op tijd voor de begrafenis van haar man. Want kort voor haar aankomst was hij overvallen door een ernstige ziekte en overleden. Het duurde maanden voordat er een schip was dat haar kon terugbrengen. En in die tijd van wachten, die tijd van huilen. In die tijd zei ze niet verbitterd geloven. Wat heb je eraan? Nee, in die tijd maakte zij dat wereldbekende lied. Neem Heer, mijn beide handen en leid uw kind tot ik aan de eeuwige stranden de ruste vind. Te zwaar valt me elke schrede als ik u verlaat. O, neem mij met u mede, daar waar gij gaat. Amen. Psalm 73, we gaan hem weer zingen. We zingen vers 12 en vers 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, omdat u mijn rechterhand wou vatten. En ook vers 13, wie heb ik nevens u omhoog? 73, 12 en 13. Zullen we samen God danken en bidden? Heren, wij danken u voor wie u bent. Een God, een Vader die naar uw kinderen wil luisteren. Naar alles wat ze op hun hart hebben. Ook als ze er van alles en nog wat uitkramen. Ook als ze u allerlei verwijten voor de voeten werpen. Wat een wonder dat u ons dan niet wegstuurt. Daar is de deur, verdwijn uit mijn ogen. Wie denk je wel dat ik ben? Wat een wonder dat u in uw geduld zich over mensen als Asaf neerbuigt en zegt: mag ik je dingen duidelijk maken? En dan moeten wij misschien bekennen, dan begrijpen we lang niet alles. En dat hoeft ook niet. Maar geef dat we u dan mogen vertrouwen. Geef dat we niet naar de korte termijn kijken, maar vooral dat we onze blik mogen werpen op de lange termijn, de eeuwigheid. En geef dat we beseffen, u bent geen rekenmachine. Geloof is geen rekenmachine waar we de dingen kunnen berekenen. Geloof is een relatie hebben met een God die ons zo lief had, dat hij zijn eigen kind voor ons over had. Daar, geef dat daar ons verstand stil bij staat. En laat dat al onze vragen doen verstommen. Onbegrijpelijke liefde. Overweldigende liefde. Zegen zo de verkondiging, juist ook als wij ons in Asaf herkennen. En wie niet? Leg zo deze woorden in ons hart en laten ze daar hun werk mogen doen. Dank u wel dat u dat ook belooft, dat uw woord nooit leeg terugkeert zonder resultaat, maar dat het altijd vrucht draagt. We prijzen u om wie u bent. Ga mee de week in. En u stak uw hand uit. Geef dan dat we ook aan uw hand mogen gaan. En dat we ons laten leiden. En houd ons dan alstublieft vast, want morgen gaan we alweer een andere kant op. Eigenwijs als we zijn. Houd ons vast en geef dat we ook mogen doen wat u van ons vraagt. En de weg mogen gaan die u ons wijst. En dan bidden we, geef dat we aan uw hand mogen gaan. Ook als we niet weten waar de weg, waar de toekomst ons brengt. Heere, zegen ons, ieder persoonlijk in onze omstandigheden. Dank u wel dat die u bekend zijn. Dank u wel dat u ook weet wat we nodig hebben. We hoeven dat allemaal niet van A tot Z te vertellen. U weet het. En in dat vertrouwen vragen we, zegen ons, ieder persoonlijk, hier, thuis. We bidden, wees met ons als gemeente. Help ons om als gemeente van u te leven. Warmte en liefde te verspreiden. En geef dat we zo wegwijzers mogen zijn naar u, barmhartige God. Ontferm u over ons land en volk. Breng ons terug bij u, bij het woord. Ontferm u over deze wereld. Wat zijn er een stormen die over de wereld gaan. Laat merken dat u ervan weet, dat het u niet uit de hand loopt, dat u de dingen leidt naar de grote toekomst van uw zoon, als hij zal komen in heerlijkheid. En geef dat we daarop gericht mogen zijn. Ik sla de ogen op naar omhoog, omdat ik van u, Heer Jezus, bijstand verwacht. En ik sla de ogen omhoog, omdat ik u verwacht. Mijn redder, mijn God, hoor u zo naar ons in Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw liefde gaven te geven.
voor de diaconie, kerkrentmeesters en bouwfonds. En wij zingen daarna wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid is, Heere, hand op toonhoogte 336, vers 1, 3 en 4. Ga heen in vrede, draag met u de zegen van onze God. De Heere is voor u om u de weg te wijzen. De Heere is achter u om u te beschermen. De Heere is naast u om u terzijde te staan. De Heere is onder u om u op te vangen. De Heere is in u om u kracht te geven. En de Heere is boven u om u zijn zegen te schenken. Zo omringt hij u vandaag, morgen, tot in eeuwigheid. Amen.